Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met de misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. Welkom mannen.
Hoi.
Dankjewel.
De feestdagen zitten erop. Het zijn een beetje de rare dagen tussen kerst en oud en nieuw. Mooie periode om even terug te blikken, denk ik, op het afgelopen jaar. Dat gaan we deze podcast ook doen. Wat is voor jullie een zaak die er uitspringt van het afgelopen jaar? Dat is natuurlijk heel veel gebeurd in Twente.
Er is echt heel veel gebeurd in Twente. Maar als ik... er is superveel gebeurd in Twente. Ik moest even dichter bij de microfoon komen zitten.
Ja.
Er is wederom dus veel gebeurd in Twente. Er zijn een aantal zaken die er voor mij uitspringen. Voor mij is dat met kop en schouders de zaak van de aanslag op Philip Schol. Advocaat en curator hier in Enschede. Mm-hmm. Neergeschoten voor zijn huis in Gronau. Overleefde het ten nauwe nood. Ik kan wel zeggen een aanslag op de rechtsstaat. En dat is ook goed gekwalificeerd is door het Openbaar Ministerie en door de rechtbank. Mm-hmm. Ja, dat was voor mij wel de zaak van het jaar.
Ja, en waarom dan? Wat maakt die zaak dan anders dan andere zaken?
Eigenlijk omdat het een aanslag op de rechtsstaat is.
Ja.
Schol deed eigenlijk niks anders dan zijn werk. Hij was curator in het faillissement. En het vermoeden is dat dat de reden is waarom er een aanslag op hem gepleegd is. Ja, en daarvoor wordt hij eigenlijk gewoon neergeschoten uit een voorbijrijdende grijze polo. 5 schoten. 1 is in zijn bovenbeen. En had dodelijk kunnen zijn, waar het niet dat zijn buren zo alert waren.
Ja. En Erwin, wat is voor jou de zaak van 2022?
Ja, het is een zaak uit 2021 die zijn beslag krijgt heeft gekregen in de rechtbank. En dat gaat over Kenzo K.
Ja.
De kruisboogschutter, zoals we hem wel kunnen noemen. En waarom is die zaak zo bijzonder? Omdat er zo ongelooflijk veel leed achter schuil gaat bij de nabestaanden van de 2 slachtoffers. Maar ook bij hulpverleners die erbij zijn geweest. Mm-hmm. Eigenlijk bij alle betrokkenen. Dat is gewoon een zaak met heel veel impact.
Ja, ja.
En afgelopen vrijdag is daar het vonnis geweest door de rechtbank. En Kenzo is veroordeeld na een strafeis van het Openbaar Ministerie van 22 jaar en TBS met dwangverpleging.
Ja.
Heeft de rechtbank gezegd van deze man is volledig ontoerekeningsvatbaar. En hij zou alleen TBS met dwangverpleging moeten hebben.
Ja.
Dat is op dit moment de stand van zaken in die zaak.
Ja. Hoe reageert dan familie van de slachtoffers op zo'n moment?
Nou, ik ben niet bij het vonnis geweest, er is Maarten bij geweest. Ik weet in ieder geval op het moment dat de strafeis kwam, dat de nabestaanden ook al door emoties overmand werden. En dat was echt vreselijk om mee te maken. Mm-hmm. Heel begrijpelijk, hè, hele begrijpelijke emoties. Maar ja, wel afschuwelijk om daarbij te zijn. In die zin om het leed te zien. Nou goed, misschien kan Maarten iets zeggen over hoe dat vrijdag ging. Daar was ik niet bij.
Ja, ik denk eenzelfde scenario speelde zich weer af. Er waren verschillende zalen. Zoveel publieke belangstelling was er ook weer voor de uitspraak. Je hoorde mensen gillen, huilen, rennen over de gang. De emoties liepen hoog op. Ja.
Mm-hmm. Ja. Dat is ook wel begrijpelijk natuurlijk. Hè. Als je ziet, je zit als familie of als nabestaande, zit je ook natuurlijk ook continu in een soort van sleur, denk ik, of zo. Dat je wordt gewoon meegesleurd in dat hele proces. En je wilt alles meemaken, denk ik. En dan komt die climax die dan. Ja, het is wel een.
Ja, het bouwt zich natuurlijk wel op.
Ja, het bouwt zich op en het heeft dan een uitweg. En het heeft niet de uitkomst die zij allemaal hebben gedacht. En het is ook. Het is een juridische. Je moet het juridisch zien. Hè. Kenzo wordt gewoon eigenlijk gezien als een patiënt. Iemand die niet heeft gewild wat hij heeft gedaan.
Nee.
En voor de nabestaanden was er eigenlijk maar één straf mogelijk. En dat was levenslang. Mm-hmm. Want zij voelen dat zij ook levenslang hebben.
Ja.
Alleen juridisch kan het gewoon niet. Omdat hij is onderzocht en er is een meervoudige stoornis bij hem vastgesteld. Dus dan komt het uit op TBS met dwangverpleging. Die overigens wel een hele lange tijd kan gaan duren.
Ja. Ja. Nou, dan noemen jullie net 2 zaken die bij het grootste publiek wel bekend zijn, denk ik. De zaak Schol en de kruisboogschutter. Maar er waren dit jaar ook heel veel
kleinere zaken. Zijn er dan, is er dan klein leed, mag je dan niet zeggen, nee. Vind ik. Maar zijn er ook kleinere zaken die jullie, waarvan je zegt, nou, die blijven mij wel bij?
Zeker.
Om de een of andere reden.
Ja, kijk, en inderdaad, je verbetert jezelf goed. Klein leed is het nooit eigenlijk. En sowieso, voor iedereen die in de rechtbank komt, mm-hmm. is het groot leed. Ja. En deze zaak heeft wel de krant gehaald, maar niet de voorkant van de Landelijke Dagbladen bijvoorbeeld. En dat is de zaak van Jolanda. Daar kwam ik, een soort van toevallig. Bij was een mevrouw uit Almelo, die had haar huis in brand gestoken. En dat was een psychiatrisch patiënt. En die had voor het weekend dat ze haar huis in brand stak, had ze al meerdere keren de noodhulp gebeld, de crisisdienst. En dat ging niet. En, dat ging niet. Die konden haar niet helpen, wilde haar niet helpen. Daar zwijgen de hulpdienst verder over. Kort en goed, ze steekt haar huis in brand. Maar het vervelende was dat ze al in een traject zat voor vrijwillig levenseinde. Ze was al bezocht door een scanarts. En het traject was al bijna doorlopen. Mm-hmm. Een datum voor euthanasie zou bijna al geprikt worden. Want ja. Ze werd al haar hele leven geplaagd door stoornissen ook. Door monsters in haar hoofd, letterlijk.
Ja.
En die kon ze alleen het zwijgen toedoen door brand of door zichzelf pijn te doen. Of dat soort dingen. En doordat ze nu het zover kwam dat ze haar eigen huis in brand stak, kwam ze dus in het strafrechtelijk traject terecht. Waar dus de laatste dagen of laatste maanden eigenlijk van haar leven in de gevangenis moest doorbrengen. In plaats van in een setting die daarvoor hoort.
Ja.
Dus, dat was jou. Dus dat greep mij wel aan. Dus ik ben ook naar haar uitvaart geweest. Mm-hmm. Ik heb nog met haar zus gepraat. Dat zal me altijd bijblijven.
Ja. Ja. En voor jou, Erwin?
Ja, iets andere orde van grootte, maar het Twentse liquidatieproces heb ik gevolgd. Het gaat over allerlei aanslagen in Twente tussen 2016 en 2018. Waarbij geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Maar dat was meer geluk dan wijsheid. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar het is gewoon mooi om in een bijna 10 zittingsdagen om een kijkje te krijgen in de keuken van de misdaad.
Ja.
En dat was daar wel aan de orde. Ja. Dat je weet van, goh, hoe gaat nou zoiets? Hoe worden liquidaties besteld, zeg maar? Wat zit er soms achter? Het gaat om geld, het gaat om macht. Het gaat soms gewoon ordinair om liefde, hè, om overspel.
Mm-hmm.
En bijzondere zaak waarin 8 februari zal daar het vonnis worden gewezen.
Is zo'n zaak dan ook echt het summum wat je als misdaadverslaggever kunt bijwonen, zeg maar?
Eigenlijk zou je die zaak helemaal aan de voorkant moeten doen. Waren niet dat wij, Maarten en ik, wat later zijn ingestroomd zeg maar, in de misdaadverslaggeving. Dus toen speelde deze zaak al lang. Dus eigenlijk zou je, als zo'n zaak begint te spelen, zou je daar als misdaadverslaggever gewoon bovenop willen zitten. En
vanaf de eerste liquidatiepoging, zeg maar.
Ja, dat je verbanden weet te leggen. Dat je weet wat zit erachter. Wat zijn de spelers in dat spel.
Mm-hmm.
Spel zeg ik dat, maar het is natuurlijk geen spel. Dat je daar duiding aan kunt geven. Dat je je lezers mee kunt nemen in van wat speelt haar. Wat speelt er in Twente? En dat heb ik nu wel gekregen, maar dat is aan de achterkant. Ja.
Ja.
Nou, als krant hebben we dat natuurlijk wel gedaan. Want het mooie van deze zaak, noem ik het maar eventjes, is, er zijn verschillende zaken die hierin horen, die hele organisatie is opgepakt. Eigenlijk zijn er nu 3 soorten processen geweest. Eerst is de drugsorganisatie opgepakt en veroordeeld. Daarnaast zijn de soldaten, noem ik het maar eventjes, opgepakt en veroordeeld. En dan nu de twee opdrachtgevers of vermoedelijke opdrachtgevers.
Ja.
Dat moet nog bewezen worden. Ze zijn dus nog onschuldig.
Mm-hmm.
Maar dat maakt deze zaak wel heel bijzonder. Dat eigenlijk die hele organisatie van boven naar beneden is binnengehaald door justitie.
In een soort 3-trapsraket eigenlijk.
Ja. Ja. Ja.
En in het verleden hebben natuurlijk collega's van ons hebben daar uiteraard over geschreven. Dus het is niet zo dat we helemaal blanco binnenkwamen. Maar nee. We hebben er genoeg over gehad, laat ik zo zeggen.
Maar als verslaggever wil je natuurlijk vanaf het begin tot aan het eind overal bij zijn.
Ja. Ja, ja. Wat voor jaar was 2022 in Twente, als we het over misdaad hebben?
Ja, ik ben,
als je het een beetje afzet tegen voorgaande jaren?
Nou, ik ben een beetje ingedoken en dat zullen we zaterdag publiceren. Maar het klinkt heel gek, maar eigenlijk valt het allemaal wel mee dit jaar.
Ja.
En dan zet je het af tegen 2021, waar natuurlijk gewoon, ik wou zeggen, het bloed stroomde nog net niet door de straten van Almelo.
Nee.
Al leek het daar af en toe wel op. Maar 2022 was in ieder geval op moordgebied,
mm-hmm.
best wel een rustig jaar. We hebben in Enschede natuurlijk Thijs ter Haag gehad, die in een psychose zijn moeder om het leven heeft gebracht. Dat was een hele ernstige zaak, die inmiddels ook voor de rechtbank is geweest. Nou, daar hebben we het ook al eerder over gehad. En we hebben de vermissing van en de fonds van Jihad Jaffo gehad. Dat speelt 6 december vorig jaar is die vermist geraakt. En in mei is zijn ontzielde lichaam in het kanaal in Beerseveld gevonden. Door een misdrijf om het leven gebracht. We weten nog niet hoe, wat en waarom en door wie. Nee. Dus dat gaat zijn beslag nog krijgen. En voor de rest was het toch wel redelijk rustig jaar op moordgebied, laten we het zo zeggen.
Ja, is er een aanwijsbare reden voor te vinden? Is het met de coronacrisis te maken in de voorgaande jaren? Dat mensen sneller geïrriteerd zijn? Of is...
Nou, misschien zijn ze nu bang omdat er bij ons, dat wij er nu bovenop zitten.
Dat zou kunnen.
Alle gekheid op een stokje. Maar nee, geen idee. Kijk, nee. Het jaar daarvoor was in Almelo natuurlijk extreem. Ja. Dat je met name in september, dat er gewoon 3 zaken zijn waarbij 4 mensen om het leven komen. Ja, dat is uniek, maar ook dat gebeurt soms. Daar kun je niks. Daar kun je niet zo 1, 2, 3 de vinger op leggen.
Nee, het waren ook individuele gevallen die eigenlijk losstaan van misdaad. Ja. Dus jij, wat zou kunnen, maar dit is wel heel erg wat zou kunnen.
Ja,
is dat bijvoorbeeld door corona dat mensen uit beeld zijn geraakt bij de GGZ. Dus bij de geestelijke gezondheidszorg. Als je kijkt naar zo'n Kenzo K, als je kijkt naar de verdachte in de dood van Jarel Reinders, die zaak moet nog afgehandeld worden. Als je kijkt naar Floris van Vee, als je kijkt, dat zijn allemaal mensen waar het tussen de oren ergens niet iets goed is gegaan. Mm. En misschien dat die wel, misschien wel door corona te lang uit beeld zijn gebleven. Of eerder naar binnen gehaald hadden moeten worden. Maar dat zou kunnen.
Kijk, en de gros van de levensdelicten in Nederland vindt gewoon plaats in de relationele sfeer. Hè. We hebben misschien wel een idee door allerlei prachtige series als Mokro Mafia, Penosa. Mm-hmm. Hè, alsof heel Nederland behoort tot een criminele organisatie waarbij mensen van straat worden geschoten. Maar zo is het natuurlijk niet.
Nee.
De trend is al jaren dat er minder mensen worden vermoord in Nederland. En met name vanuit de misdaad is het vrij rustig, althans aan deze kant van het land.
Als je kijkt naar, als je het in Overijssel verband bekijkt, vind ik dat Twente heeft altijd wel grotere en zwaardere zaken ten opzichte van IJsseland.
Heeft het misschien ook te maken dat je een grensstreek bent of niet?
Zou kunnen. Kijk, in de Zwolle was natuurlijk de dubbele moord bij de McDonald's.
Ja.
Dat is wel het grootste wat daar gebeurd is dit jaar. Maar als je hier kijkt, is natuurlijk ook een cocaïne-lijn opgerold. Er is nog iemand doodgeschoten in Hengelo natuurlijk. Even kijken. Drugslab in Amdelde was ook wel een groot iets. Dus de georganiseerde misdaad is niet is wel in Twente.
Ja.
Dat kun je wel rustig stellen.
Ja.
Dat,
Maar blijkbaar is er zo'n drugslab wordt opgerold of er wordt er een keer een fonds van cocaïne gedaan.
Mm-hmm.
Normaal gesproken zou dat betekenen dat daar iemand voor verantwoordelijk wordt gesteld. En dat gaat niet van, kom jij eens even hier en wat is er gebeurd? Dat gaat meestal met geweld.
Mm-hmm.
Ja, dat is blijkbaar nu nog niet gebeurd, of het gaat nog gebeuren, dat weten we niet. Dat is speculeren.
Ja. Ik noemde net even dat Twente is al een grensregio. In hoeverre kan dat bijdragen, of heeft dat ermee te maken dat hier wat meer grensgerelateerde criminaliteit is?
Nou ja, als je kijkt naar
afgelopen weken met vuurwerkfonds bijvoorbeeld.
De vuurwerkfonds
Ochtroep.
In Ochtroep. En er zijn natuurlijk veel meer locaties. Net over de grens waar nog oude munitiedepots zijn, waar vuurwerk opgeslagen kan liggen. Nou ja, mm-hmm. dat blijkt nu wel. Er is tot nu toe meer dan 600.000 kilo vuurwerk, illegaal vuurwerk aangetroffen. Ja, of dat natuurlijk, dat zal specifiek te maken hebben met het feit dat die bunkers net over de grens liggen. Aan de andere kant, op het moment dat er in Brabant heel erg gedrukt wordt door justitie op drugslabs, kan het zijn dat het zich hier naartoe verplaatst. Hè, het waterbed-effect.
Ja.
Ja, dat hebben we de laatste jaren wel gezien. Maar het is niet zo dat we nu dit jaar werden overspoeld door allerlei drugslabs in Twente.
Nee. Maar dat kan zijn omdat ze beter zijn in het verstoppen van die drugslabs. Of is het omdat er echt minder zijn?
Beide.
Ja?
Ja, denk ik echt.
Ja.
Ik denk dat criminelen worden steeds inventiever.
Mm-hmm.
Weten steeds beter onder de radar te blijven. Mm-hmm. En vaak zijn het kleine domme foutjes die ze de das om doen. Gelukkig.
Ja.
Want je moet er niet aan denken dat zo'n drugslab bij jou in de achtertuin of bij je achterbuurman in de schuur ontploft, zeg maar.
Nee. Nou, ik kwam vandaag ook nieuws over naar buiten inderdaad. Hè. Dat het steeds gevaarlijker wordt. Nog even vooruitkijken naar volgend jaar. Er staat een grote zaak op de rol. Er wordt een uitspraak in gedaan waarschijnlijk. Wat zijn zaken waar jullie met extra aandacht naar kijken?
Nou ja, ik denk zoals Erwin, die kijkt natuurlijk uit naar de uitspraak in het Twentse liquidatieproces.
Ja,
ook zeker.
Ik weet niet of hij slaapt tot die tijd, maar ik hoop van wel.
Nee, nou maar goed. Ik verwacht eigenlijk ook komend jaar wel het hoge beroep in de zaak Largo, hè, rondom Satudara. Mm-hmm. Daar is afgelopen november een laatste verdachte veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Dat zijn de mensen die leiding hebben gegeven aan Satudara. Ja, ik denk dat eigenlijk wel, ik weet wel zeker dat daar het hoge beroep toch wel een keer moet gaan dienen. Mm-hmm. Want justitie wil gewoon dat die zaak wordt afgehandeld.
Ja.
Dus ik neem aan, alles is vrij duidelijk. Het is goed voorbereid. Dus ja, ik zie niet in waarom of dat nog een 1,5-2 jaar zou moeten duren.
Nee. En Maarten?
Nou ja, dan ben ik benieuwd of het de strafzaak van de Twents cocaïnelijn, of die al volgend jaar nou ja, inhoudelijk behandeld zou kunnen worden.
Ja, want hoe staat het daarmee? Weet je dat of niet?
Ja, zit nog in de voorbereidende fase. Okay,
ja.
Dus dat verdachten zitten nog vast. Zijn er 2 vrijgelaten? Ik zeg het even uit mijn hoofd. Voorlopig vrijgelaten, dus op onder voorwaarden vrij. Er zitten nog een aantal verdachten vast.
Mm-hmm.
En even kijken. En misschien dat de zaak van Damen Lee, dat die nog een keer inhoudelijk behandeld gaat worden.
Ja, want daar zou heel vaak hebben we daar ook al over gehad. De afgelopen week is het ook weer wat gebeurd.
Ja, vorige week.
Net voor wat kerst. Is de status nu?
De status nu, vorige week, net voor kerst, hadden we een van de zovelen voorbereidende zittingen. Toen zijn de 2 verdachten uit hun voorlopige hechtenis geschorst. Nee, is opgegeven zelfs. Dus zonder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat over de ex-vriendin vandaan. En nog een man die wordt verdacht van dat hij schietinstructies gegeven zou hebben aan de schutter.
Ja.
Er zit nog 1 iemand vast en volgens justitie zou dat dan de schutter zijn.
Ja.
Maar goed, dus dat zijn nu de laatste ontwikkelingen. Maar er worden nog steeds getuigen gehoord. Het onderzoek is daar nog niet klaar.
Nee.
Even om in herinnering te brengen, Dame Lee is in de zomer van 2018 doodgeschoten.
Ja.
Dat is al even geleden.
Mm-hmm. En andere zaken waar we naar uitkijken voor komend jaar?
Ja, in ieder geval de zaak in hoge beroep tegen de mogelijke uitvoerders van de aanval op Philips Schol. Die is al begonnen. Onlangs was daar een proforma zitting van in Zwolle. En een van de verdachten geeft gewoon duidelijk aan, dat heeft hij ook bij de rechtbank gezegd, dat hij er gewoon niks mee te maken heeft. En dat houdt hij vol. Dus er komen wat onderzoekswensen zijn er nu. Ze hebben allebei een andere advocaat in de arm genomen. De beide verdachten. Dus ja, dat zal in de loop van het jaar ook meer duidelijkheid brengen.
Mm-hmm.
En een van de soldaten, zoals Maarten zo net zei, in het Twents liquidatieproces, daar komt ook nog een hoger beroep van. Die is veroordeeld voor het schieten aan de Ben Koelenstraat in Enschede en op Club Lux. En ja, Simo D., de hoofdverdachte, heeft verklaard tijdens het proces dat deze man onterecht is veroordeeld. En dat gaat dus ongetwijfeld nog een rol spelen in het hoge beroep.
Ja, dus er staan nog genoeg mooie dingen op de rol voor het komende jaar in ieder geval.
Zeker, het wordt weer een spannend crimineel 2023.
Ja, lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten voor vandaag.
Ik denk ik geef je even een bruggetje.
Ja, heel goed, dankjewel. Jongens, ik zie jullie volgend jaar.
Joep. Tot volgend jaar. Ja.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.